Gemeente, we willen het woord van de Heer open doen vanmiddag in het evangelie van Matteüs. Daarvan hoofdstuk 4. En wij beginnen te lezen in vers 18. En we lezen door tot en met 5. Niet zoals op bord staat vers 12, maar tot en met vers 16. Dus 4 vers 18 tot en met 5 vers 16. Wij lezen daar het woord van de Heer als volgt. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simeon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer, in het schip met hun vader, Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En grote menigten volgden hem en uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover het woord van God vanmiddag. De tekst voor de preek die vindt u in Matteüs 5, de versen 1 tot en met 3. Ik lees ze u nogmaals voor. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Tot zover de tekst voor de preek. Het thema voor deze dienst is Jezus onderwijs over discipelschap. Een discipel is een moeilijk woord voor leerling. Wat betekent het om leerling te zijn van Jezus? Ten eerste de houding van de leerling. Ten tweede het portret van de leerling. En ten derde is de zaligspreking. Dus Jezus onderwijs over discipelschap. Ten eerste de houding van de leerling. En dan kijken we naar vers 1. Ik wilde eerst alleen over vers 3 preken. Maar bij nader inzien gaf vers 1 en vers 2 zoveel onderwijs dat ik die in de eerste twee punten behandel. Dus het eerste punt, de houding van de leerling. Wat zien wij? En de discipelen komen tot Jezus om zijn onderwijs te horen. Die houding. Kenmerkend. Tweede is het portret van de leerling. En dan kijken we naar het geheel van de zaligsprekingen. Alle 8. Er zit een bepaald patroon in. En dan het derde punt, de eerste zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest, want ze zullen, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Misschien kent u, ik denk het wel, de uitdrukking: de appel valt niet ver van de boom. Maar dan weten we allemaal wat we daarmee bedoelen, hè? Als we naar zoon of dochter kijken, de vader en moeder een beetje, dan zeggen we, hé, er zit wel wat in. Kinderen lijken op hun ouders. En als er één ding geldt in het koninkrijk van God, dan is het dit. Hij heeft een aardje naar zijn vaatje. Ook zo'n uitdrukking. Dat een leerling van de Heer Jezus Christus een karakter heeft dat lijkt op de hemelse vader. Matteüs 5 tot en met 7, u wel bekend, denk ik, wordt de bergrede genoemd. En wat Jezus doet in de bergrede is antwoord geven op de vraag: hoe ziet het leven binnen het koninkrijk der hemelen er nu uit? Dus het gaat er niet over hoe kom je daar nu binnen, maar hoe het leven in het koninkrijk eruit ziet. Dat moeten we wel helder hebben van tevoren. Matteüs schrijft immers zijn evangelie aan mensen die net tot geloof zijn gekomen, tot bekering. Ze waren net een discipel van Jezus geworden, hadden ontzettend veel vragen, kwamen net eigenlijk uit het heidendom en wisten niet goed hoe de Heer Jezus wilde dat zij zouden leven. En wat doet Matteüs? Matteüs gaat hen helpen. Hij zegt, kijk eens waar een discipel van Jezus, een leerling van Jezus, te vinden is. Er staat hier, en zijn discipelen kwamen tot Jezus. Je kunt, net als de discipelen, de stem van Jezus hebben gehoord: volg mij. En net als de discipelen, zoals we gelezen hebben in het hoofdstuk hiervoor, hem zijn nagevolgd. Maar ben je dan echt een volgeling van Jezus? Als je dat doet. Matteüs zegt, het blijkt of je hem echt volgt uit of je naar Jezus luistert. Daaraan kun je zien of je echt tot hem gekomen bent. Het is de houding die we in het Oude Testament vaak tegenkomen, deze woorden: spreek, Heere, want uw knecht, uw dienaar, luistert. Het is je op het lijf geschreven. Het is een teken van vernieuwing, van het werk van de Heilige Geest in je hart. Kijk, als je buiten het koninkrijk van God leeft, dan hoor je de stem van Jezus niet. En als je hem hoort, gaat hij er hier in en daar weer uit. Het doet je niets, het laat je koud, of je raakt er geïrriteerd van. Je schudt het van je af. Er zijn ook nog zoveel andere stemmen immers om naar te luisteren. En daar ben je ook gewoon druk mee, de hele week door. Er is helemaal geen ruimte voor de stem van Jezus. Dat is buiten. Maar binnen, in het koninkrijk, daar geeft het onderwijs van Jezus de richting aan in je leven. Je bent een leerling van hem. Je bent een discipel van hem. Als ik terugkijk in mijn pastorale ervaring, of je nou met jongeren praat of met ouderen, waar het vernieuwende werk van de Heilige Geest is, is ook honger naar het woord van God. Daar gaat die Bijbel onherroepelijk open. En je plek in de kerk is ook niet meer leeg op zondag. En de momenten dat door de week in de gemeente het woord van God open gaat, daar ben je te vinden. En soms zie je die houding van ten opzichte van de Bijbel zo duidelijk terug. Honger naar het woord, naar het onderwijs van Jezus. Gaat dat goed? Ja? Ligt dat aan mij of niet? Oh, niet. Die houding ten opzichte van de Bijbel, die zie je soms heel duidelijk terug. Honger naar het onderwijs van Jezus. Ik sprak een meisje die door allerlei omstandigheden in de gevangenis terecht was gekomen. Altijd als zij binnenkwam in de gesprekskamer, nam ze haar wereldbijbel mee. Vol met stickertjes en plakketjes en onderstreept, gekleurd. Maar die ene keer, een paar keer geleden, toen kwam ze zonder Bijbel binnen. En ik vroeg aan haar, ik zeg, hoe is het met je Bijbel? Lees je hem nog? Nee, zei ze, ik ben gestopt. Ik zeg, maar hoezo dan? Ja, ze zegt, dan heb ik hem uit. En dat wil ik niet. Ze vond het jammer dat haar Bijbel bijna uit was. He, dan moet je door 7 deuren, langs 4 bewakers, achter de tralies, en daar zit zo'n discipel van Jezus, zo'n leerling. Ze zegt tegen mij, ik heb geen telefoon hier, mag niet. Ik merk dat hij me buiten de gevangenis van Jezus afhoudt. Ik ben daarom bang de gevangenis weer uit te moeten, vanwege al die andere stemmen die weer om aandacht vragen. Om die reden vond zij het binnen de gevangenismuren veiliger dan naar buiten. Of die jongeren die ervoor kiezen met elkaar op maandagavond eerst gezellig te gaan eten, één kookt. Dan Bijbelstudie doen, gaan zingen met elkaar en gaan bidden. Gemeente, ik heb het gevoel dat we 2023 veel bewuster keuzes moeten maken om staande te blijven in onze samenleving. We leven immers in een overprikkelde tijd. Met een onophoudelijke informatiestroom. Onze vrije tijd van u, van jou, van mij wordt erdoor opgeslokt. En dit klinkt als iets passiefs, hè? Je wordt er door opgeslokt, alsof je slachtoffer bent. Maar dat is niet het geval. Het heeft te maken met keuzes die je maakt. Wiens stem wil ik horen? De bergrede, gemeente, laat zien dat het volk van God anders is. Anders. Daarmee is het onderwijs van de bergrede getekend. Het is een tegencultuur. Tot Jezus komen, hebt u die ervaring niet, jij, is tegen de stroom inroeien van je eigen hart in de eerste plaats. Maar ook van de wereld om ons heen. Wat dacht u van de duivel? Het is alle andere stemmen op stil zetten, trilfunctie uit. En dan de stilte opzoeken.
En hem dan het woord geven, Jezus. Net als, misschien kent u ze wel, Maria, Martha en Lazarus. Zij hielden allemaal evenveel van Jezus, zonder meer. Maar Jezus zegt tegen Martha, die zo druk aan het heen en weer rennen is tussen de keuken en de kamer, om het Jezus gemakkelijk te maken. Ze zegt, Martha, Maria, jouw zus, heeft het goede deel uitgekozen. Waar zat ze? Aan de voeten van Jezus. Waarom? Te luisteren. Nee, Jezus vergist zich niet. Hij zegt uitgekozen. Ja, u zegt het wordt toch Nee, uitgekozen, zegt Jezus. Het is een keus om aan zijn voeten te zitten. En misschien denkt u wel, ja, het is makkelijk praten als je dominee bent. Heb je een prachtige studeerkamer en je wordt nog betaald ook. Alle tijd om in je Bijbel te lezen. Ja, dat is waar. Maar wat denkt u? Dat ik die keus niet hoef te maken als ik 's morgens vroeg van de trap naar beneden ga. Dan moet ik ook kiezen tussen mijn mobiele telefoon en de Bijbel. En ik maak ook wel eens de verkeerde keuze. En dan denk ik na een half uur, daar gaat mijn tijd. Weg. En het komt de hele dag niet meer terug. Ik voer dezelfde strijd als predikant, als u, als gemeente. Ik hoop dat u en jij de ervaring hebt, dat hoe meer je de Bijbel gaat lezen, trouwer je bent, hoe meer je de stem van Jezus gaat horen en gaat, je moet hem wel kennen, hè, om hem te herkennen. En dan zijn er momenten dat je met de bruid in het Hooglied gaat zeggen, dit is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen en huppelend op de heuvelen. Het is Jezus zelf die in Johannes 8 vers 1 en 32 zegt, tot de Joden die in hem geloofden. Hij zegt niet, nou, dan zijn jullie klaar. Mooi. Nee, als jullie in mijn woord blijven, dan ben je echt mijn discipel. En u zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Dat gebeurt dus niet als je de Bijbel dichtlaat. Gemeente, discipel zijn, dat is aan de voeten van Jezus zitten, naar hem luisteren. Maar ik dacht bij de voorbereiding, maar al die andere mensen dan, is dit alleen voor de discipelen, de bergreden, of is dit ook voor andere mensen bedoeld, die geen leerling zijn van Jezus? Zeer zeker. Want hoe begint dit gedeelte in hoofdstuk 5 vers 1? En Jezus de menigte ziende. In de Statenvertaling staat het er zo, ziende. Daar kun je dat oude Grieks nog een beetje in terugzien. Jezus zag de menigte over de hoofden van de discipelen heen. En tijdens de hele bergreden heeft hij de menigte niet uit het oog verloren. Hij bleef ze zien. Dus de menigte heeft hij zeker op het oog met de bergreden. Gemeente, u ziet het ook aan de opbouw van het Matthäus-evangelie. Wat Matthäus als enige heeft gedaan, is alle woorden van Jezus gebundeld in 5 redes. De bergrede, die staat in hoofdstuk 5 tot en met 7. Daarop volgt in hoofdstuk 10 de zendingsrede. En die volgorde is niet omkeerbaar. Het is alsof Jezus of Matthäus wil zeggen, je moet eerst aan de voeten van Jezus zitten, als een discipel, zijn onderwijs horen en vooral gehoorzamen, dat vooral. Om vervolgens met die boodschap zendingsreden de wereld in te gaan. Een christen die luistert naar Jezus en gehoorzaamt, is alleen geschikt voor dat werk. Kijk, er zijn christenen genoeg die elke zondag in de kerk zitten, maar door de week, wat zie je daar nou van terug? Wat ziet u daar nou van terug? De wereld zegt soms terecht, zitten zondags in de kerk, moet je door de week zien. Het is in het koninkrijk van God horen en gehoorzamen. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus de bergrede afsluit in hoofdstuk 7 aan het slot met dat verhaal van die wijze en die domme bouwer. Hij zegt, wanneer ben je nu dom bezig? Als je wel hoort, maar het niet doet, dan ben je dom bezig. Waarom? Hij zegt, straks komt er het oordeel. Gelooft u dat? Het oordeel. En dan vergelijkt de Heer Jezus dat met een storm die op een huis afkomt, op je levenshuis. En watervloeden die tegen het huis aanstromen. Het stort van de regen, wat gebeurt er? Het huis stort in en spoelt weg. Dat gebeurt er als je zondag aan zondag in de kerk hebt gezeten en je wist de Bijbelse boodschap, maar je doet er niks mee. Ben je heel dom bezig. Als je wel hoort en gehoorzaamt, dan heb je je huis op een rots gebouwd. Ja, daar kom je ook in het oordeel, zeker. Daar komen ook die stortvloeden en die stormwinden, absoluut. Maar het huis blijft staan. Een christen zonder vernieuwing, zonder bekering, is geen christen. En dan kun je een bekeringsverhaal vertellen waar je u tegen zegt, wat iedereen van onder de tafel duikt, onder de indruk is. Maar als er geen gehoorzame is van het onderwijs van Jezus, bent u dom bezig. Ze moeten aan je kunnen merken dat je naar Jezus luistert. In hoe je doet. In hoe je bent. En dan kom je van de bergrede, inderdaad, in de zendingsrede. Dan word je van een burger van het Koninkrijk van God, word je een werver van het Koninkrijk van God. Die volgorde. Ziet u dat Jezus met de bergrede de menigte niet uit het oog verliest? Matthäus wilde nog een extra streep onderzetten. Aan het einde van zijn evangelie zegt hij, gaat heen in de hele wereld. Predik het evangelie. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doop hen. En leer hen onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. Dus eerst discipelen van hen maken. Door het evangelie te brengen. En dan de bergrede. Leer hen onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. Zorg dat ze aan mijn voeten blijven zitten. Daarom heb ik met u ook verder gelezen, tot en met vers 16. Het is de bedoeling van de bergrede. Die worden in die teksten verwoord. U bent het licht van de wereld. Niet het licht om onder een emmer te zetten, om zelf een beetje te genieten van het licht. Nee, om het licht te verspreiden. U bent het zout van de aarde. Als het zout smakeloos is, dan dient het nergens meer toe dan om weggeworpen te worden. De bedoeling van het onderwijs van Jezus is dat wij de samenleving smaak gaan geven. Dat de boodschap van Jezus de samenleving vernieuwt. Terug naar de bergrede. Een discipel is een leerling van Jezus. Dat vormt je, dat vernieuwt je. En dan komt ons tweede punt. Het karakter van zo'n discipel. Het portret van de leerling. Wat doet Jezus? Hij zegt, zal ik dan laten zien hoe je er dan uitziet? Wie je dan bent? En dan is hij net als een kunstschilder die in de ene hand het palet houdt en in de andere hand de penseel. En dan op het palet liggen de drie basiskleuren. Rood, geel en blauw. Met die kleuren moet hij het maken. Als je rood en geel mengt, krijg je oranje. Als je geel en blauw mengt, krijg je groen. Zo. Hij zegt, wil je weten wie de zalig is? Wie er gelukkig is. Wie in het koninkrijk is. Let op. En hij doopt zijn penseel in de verf. En hij zegt. Zalig gelukkig is de arme van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn de zachtmoedigen. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. De barmhartigen, de vreedzamen, de reine van hart. En zalig gelukkig ben je als je vervolgd wordt omdat je mij volgt. Nou, zegt u, ik vind niet zo'n mooi portret eigenlijk. Ik zou daar nou niet gelukkig van worden. Als je moet treuren en als je vervolgd wordt. Maar dan verkijken we ons dus blijkbaar op. Jezus zegt, dan ben je juist wel gelukkig. Gemeente, dan zijn deze 8 eigenschappen. We kunnen ook niet zeggen, oké, ik ben niet zo treurig. Ik treur niet. Ik ben wat opgewekter van. Nee. Alle 8 eigenschappen passen op iedere christen. En dan is het niet zo dat u er bijvoorbeeld 6 hebt en u hebt er 3. En u komt misschien, ja misschien dat er eentje is die tot 8 komt. Nee, alle 8 eigenschappen op iedere christen. En wat wel waar is, is dat er wel verschil in zit. Hoeveel, in welke mate. Want de Heer Jezus zegt, de een draagt 30-voudig vrucht, de ander 60-voudig en de ander 100-voudig vrucht. Dus daar zit verschil in. Maar iedereen heeft alle 8. Als je de zaligsprekingen bekijkt in zijn geheel, toen viel mij 1 ding op. Dat de eerste en de laatste hetzelfde eindigt. Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. En de laatste, zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Dat zijn de 2 enige zaligsprekingen, de eerste en de laatste, die in de tegenwoordige tijd staan. Is. In het Grieks ook. Alle andere 6 die tussenin liggen, die staan in de toekomende tijd. Zullen vertroost worden. Zullen verzadigd worden. Zullen de aarde beërven. Zullen barmhartigheid krijgen. Zullen God zien. Allemaal toekomende tijd. En daarom geloof ik, u mag me corrigeren, niet nu natuurlijk, maar als u het er later niet mee eens bent, dat de Heer Jezus 2 basiskleuren gebruikt. Ik had er net over 3. Maar als je nou het palet neemt en je legt die 2 basiskleuren erop, die eerste en de laatste, dus arm van geest en die vervolgd worden, heb je 2 basiskleuren. Van hen is nu het koninkrijk der hemelen. Nu. Als je nou die 2 kleuren gebruikt om die andere te mengen. Ik zal u 1 voorbeeld geven. Dat als je arm van geest bent en je wordt vervolgd omdat je Jezus naar Jezus luistert, dat je daar zachtmoedig van wordt. Dat dat niet anders kan. Want wat gebeurt er, gemeente, als je naar de wil van de Heer Jezus wil leven, omwille van de gerechtigheid, en je wordt vervolgd daarom, dan kun je boos worden. Dan denk je, hè, dan doe ik eindelijk iets goeds, ik maak de goede keuze en dit gebeurt. Ik raak alles kwijt. En dan kun je gefrustreerd raken. Hele natuurlijke reactie. Je kunt boos worden op die mensen. Maar een discipel van Jezus, die wil dit niet. Waarom wil hij dat niet? Omdat hij een leerling is van Jezus. En wat zegt Jezus? Hij zegt, in mijn koninkrijk geldt niet meer oog om oog, tand om tand. Dat is voorbij. Maar als je deze wang slaan, moet je de andere toekeren. En dan zegt hij vers 44 van dit hoofdstuk. Ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Wees goed voor degene die u haten. Bid voor hen die u geweld aandoen en u vervolgen. Kijk, en dan ga je aanvoelen als je vervolgd wordt en je het bruist hier van binnen. Dat je denkt, ik ben helemaal niet zachtmoedig. Ik ben helemaal niet vriendelijk. Het lukt me niet. Ik wil op de Heer Jezus lijken, maar dat lijk ik totaal niet. Gemeente, wat ben je dan? Arm van geest. Ik kan het niet. En ik wil het niet, merk ik. Ik wil het wel, maar ik bruist hier van binnen. Ik ben niet wat ik moet zijn, maar ik verlang het wel. Wat moet je dan doen? Dan moet je naar de Heer Jezus toe gaan. En dan zeg je tegen hem, Heere, kijk u eens in mijn hart. Ik word gelasterd omdat ik u wil gehoorzamen. En er wordt over mij gelogen en ze lasteren mij. Ze vervolgen mij en ik voel een boosheid in me opkomen. En dat is zonde voor uw Vader in de hemel. Ik belijd het u, Heere. Help me toch. Ik word moe van mezelf. Dit is echt een arme van geest. Die luistert naar wat Jezus zegt. Waarom? De Heer Jezus heeft in 11 vers 28 gezegd. Kom herwaarts, kom hier naar mij toe. Wie? Alle die vermoeid zijn en belast. Moe van zichzelf. En ik zal u rust geven. Dat woord drijft je tot Jezus met al je mislukkingen. Hier ben ik, Heere. Het lukt me niet om zachtmoedig te zijn. En dan zegt de Heer Jezus, dan ben je bij mij aan het goede adres. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Ai, dat miste ik juist. Maar hij is het. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Kom bij mij. En dan is mijn juk zacht en mijn last licht. Moet je eens kijken hoe ik voortgesleept werd van Gethsemane naar Gabbata en van Gabbata naar Golgotha. Toen ik vals beschuldigd, ik werd echt vals beschuldigd. Hè? Toen zweeg ik. Als een schaap dat werd geschoren. Toen ik gekruisigd werd in mijn hevigst lijden. Toen bad ik voor mijn vijanden. En ten diepste, wees eens eerlijk, ook voor jou. Weet je nog hoe jij voor het eerst voor me stond? Maar ik heb mijn leven voor jou gegeven. Kijk maar naar mijn handen. Zie je die wonden? Zie je de wond in mijn zijde? Om jouw zonde te vergeven. Telkens weer. Om van jou een kind van God te maken. En nu sta je hier weer voor me. Zeg ik weer mislukt, hè? Maar mijn oog slaat jou nog steeds in liefde gade. Kijk. Dan word je heel klein voor de Heer Jezus. En dan word je ook heel klein voor je naaste. Dan ga je anders naar je naaste kijken. En denk je, het is eigenlijk een meelijwekkende figuur die mij vervolgt. Die het mij zo moeilijk maakt omdat ik Jezus volg. Hij heeft ook het evangelie nodig. Hij leeft nog in de duisternis zoals ik, als Jezus het niet had verhoed, ook nu zou doen. Kijk, dan komt de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van de Heer Jezus in mij. Dat is arm van geest. Je gaat je lege handen en je mislukte pogingen bij hem brengen. Je kwetsbaarheid laten zien, eerlijk zijn voor hem. Haal je masker maar af. Terwijl je vervolgd wordt, leer je zachtmoedigheid aan de voeten van Jezus. Arm van geest. Voelt u hem? Arm van geest, die twee basiskleuren. Je wordt vervolgd. Je komt jezelf keihard tegen. En dan denk je, arm van geest, wie ben ik? En zo kom je bij Jezus. En die mengt die kleuren. Doet hij. En dan word je zachtmoedig. Naar andere mensen toe die je zo pijn kunnen doen. Omdat je Jezus volgt. Daarom, gemeente, Mijn vraag vanmiddag is, hoe weet je nou of je een burger bent van het koninkrijk der hemelen? Dan vraag ik twee dingen. Bent u arm van geest? Lege handen voor God. Wordt u vervolgd? Oei, dat vind ik wel een hele lastige. Misschien dat het in de stad nog meer merkbaar is dan als je in Edeveen woont, zoals ik, hè? Dorpje, een boerendorp, ja. Vervolgd, maar ik zal u vertellen, het is overal hetzelfde. Zodra je voor Jezus kiest om hem te volgen, komt er altijd reactie. Als je geen reactie krijgt, hè, dan moet je je echt serieus afvragen. Ben je dan toch stiekem niet nog een vriend van de wereld? Want weet je wat de Heer Jezus zegt? Hij zegt, als je van de wereld zou zijn, dan heeft de wereld geen problemen met jou. Dan heeft hij jou lief. Gaan ze echt niet lopen zeuren, hoor. Maar indien u, Johannes 15, vers 19, als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Vervolging, gemeente, hoort er echt bij. Het is niet zo dat Nederlandse christenen 7 van de 8 kenmerken hebben. Ze hebben ze alle 8. Alleen ziet vervolging er hier anders uit. Ook op een reformatorische school, zeker. Ik heb er genoeg van gezien. Anders uit als dat je een Midden-Oosten christen bent, zeker. Maar het is er wel. Het rijk van de duisternis reageert absoluut als je in het koninkrijk leeft. Zonder meer. Allen die godzalig willen leven, zegt Paulus in 2 Timotheus 3 vers 12. Die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Gemeente, het onderwijs van Jezus over discipelschap. Ten eerste de houding van de leerling. Dat was dat je aan de voeten van Jezus zit en naar hem luistert. Tweede, het portret van de leerling. 8 zaligsprekingen. En dan komen we nu bij de eerste zaligspreking. Zalig gelukkig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wat is dat arm van geest zijn, hè? Laatst stond er, een poosje geleden, stond er een artikel op cip.nl. En daar zei Jurriën ten Brinke. Die zei, ik kom zoveel christenen tegen die tobben. En die ook blijven tobben, dat is het probleem, hè? Blijven tobben. En dan zegt hij, accepteer dat je een zondaar bent. En vlucht tot Jezus. Ik denk dat daarmee alles gezegd is wat arm van geest is. Dit is de kern. Accepteer dat je een zondaar bent, want dat vinden wij het moeilijkst. Wij willen heel graag toch iets bijdragen. We denken stiekem, heb ik vaak helemaal niet door, hoor. Maar stiekem denk je toch te hoog van jezelf. Heb je nog verwachting van jezelf, heren? U 90%, ik wil die andere 10% mijn best doen voor u. En weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Dan word je moe. En dan word je verdrietig. En je wordt gefrustreerd, want zelfs die 10% mislukt. Al zou je 1% moeten bijdragen, volmaakt. Onmogelijk. Niet willen accepteren dat je een zondaar bent. Niet meer en niet minder. Arm van geest. Heere, ik heb niets wat ik u kan aanbieden om mij zalig te maken. Prachtig voorbeeld in de Bijbel geeft Jezus zelf wat arm van geest zijn is in het verhaal de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar die allebei naar God toe gingen in de tempel. En die fariseer liep door naar voren, hier op het podium. En die tollenaar bleef achterin hangen daar ergens, die achterste bank. Die fariseer begon hier, luidkeels tot God te bidden. Ik dank u. En dan noemt hij een hele rits op waar hij blij mee is. En waar God ook blij mee moet zijn. Hij dankt God ervoor. Ook dat hij niet is zoals die tollenaar, die man die er achterin zit. Gemeente, deze man is niet arm van geest. Het valt ook op dat als hij weer naar huis gaat, dat hij niet gerechtvaardigd naar huis gaat. Hij sjouwt zichzelf weer mee naar huis, blijft met zichzelf rondlopen en vooral op zichzelf wijzen. Kijk, mij eens even God dienen. Nou, rijk en verrijkt en geen ding gebrek en niet weten dat je arm bent. Je zou kunnen zeggen, van zulke mensen is het koninkrijk der hemelen niet. Wie zo leeft en wie zo denkt, heeft de Heer Jezus helemaal niet nodig. Hoogstens voor erbij, dat zou kunnen. Tuurlijk, wie wilde niet naar de hemel? Iedereen toch? Jezus erbij. Maar niet om je koning te zijn. Want weet je wat je dan moet doen? Dan moet je van die troon afkomen. Dan moet je die touwtjes uit handen geven. Dan moet het masker af. Dan moet je eerlijk zijn voor God. Gemeente. Die tollenaar. Die is arm van geest. Achterin. Niet vooraan. Nee, hij sloeg zichzelf op zijn borst. Niet van trots. Zo van, kijk mij eens hier even. Nee. Berouw. Berouw. O God. Wees mij zondaar genadig. Meer had deze man niet te vertellen. Hij was een zondaar. En daar was alles mee gezegd. En gemeente, daarmee weet hij vele malen meer dan de fariseer met zijn verhaal. Dit is arm van geest. Dat je niet meer aan God weet te vertellen dan dat je een zondaar bent. Niet meer en niet minder. Terwijl je misschien in de ogen van de mensen om je heen nog een hoop goede dingen doet. Kan. Dat de mensen blij met je zijn. Kan. Maar voor God staan is wat anders. Die fariseer stond voor mensen. En dan kon hij een prachtig toneel opvoeren. Die mensen prikten daar dan niet doorheen. Maar een tollenaar staat voor God. En niet voor mensen. Hij doorgrondt en kent mij. Hij schijnt dwars door me heen. Hij scant mij. Hij weet alles van mij. God enkel licht. Voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Arm van geest, dan besef je dat. En als we die maat gaan nemen. Die maat van Gods heiligheid. Gods volmaaktheid. Gemeente, dan blijft er niets meer over. Waarop ik kan roemen voor God. Dan ben ik aangewezen op één ding nog. En dat is op Gods genade. Om een kind van God te mogen zijn. Arm van geest zijn is eerlijk worden. Eerlijk zijn voor God. Dat bedoel ik. En ik denk dat Jurrit en Brinke dat ook bedoelt. Accepteer dat je een zondaar bent. En hij vroeg. Wees mij genadig. Maar hoe is God mij genadig dan? Dan moeten we het voorbeeld nemen uit de Bijbel van Saulus. Handelingen. Saulus, die had al heel veel punten bij elkaar gesprokkeld. Was hoog op die geestelijke ladder geklommen. Totdat hij Jezus persoonlijk tegenkwam. Een ontmoeting met Jezus maakt je hele leven anders. Zet alles op zijn kop wat dat betreft. En hij zag dat hij tegen God aan het strijden was. In die ontmoeting met Jezus, weet je wat God deed? Hij stootte die ladder van boven om. En Saulus viel eraf. En zijn val was groot. Plat. Op de grond. Op het nulpunt. Zo gezegd. Die plek. Toen Saulus niets meer had dan het oordeel van God over zijn leven dat hij verdiend had. Daar reikte God hem de hand toe. Christus. Christus is de hand van God. En dan hoor je uit zijn mond. Ik heb alles wat jij mist. Ben je onvolmaakt? Ik ben volmaakt. Ben jij strafwaardig? Ik heb de straf voor je gedragen. Heb je de hel verdiend? Ik ben voor jou in de hel afgedaald. Ben je onrein? Voel je je zo vuil en vies? Ik ben rein. Wat kun je dan nog? Als je zo bent, dan kun je niet anders meer dan die hand van God met beide handen aangrijpen. U alleen, Heer Jezus, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Gemeente, al zie je nog zoveel van het tegendeel in je leven, zoveel zonde, zoveel vaardigheid, en je hebt die hand van God Christus in handen, want toch is het waar dat Jezus dan zegt: uw zonden zijn u vergeven. Ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Arm van geest, gemeente, is daarom ook niet met een lang gezicht rondlopen. Dat denken sommige mensen. Misschien in Rotterdam niet, maar dat je vooral somber moet kijken. Dat je vooral somber moet zijn over jezelf. Ach ja. Er zit natuurlijk heel veel toneel bij, hoor. Wat dacht u? Gemeente, het is echt waar. Wie echt arm van geest is, heeft alle reden om te jagen. Om te zingen van vreugde. Waarom? Je kunt je geluk niet op. Hoe armer je je weet voor God, hoe heerlijker Christus wordt voor je. En hoe meer je je in hem verheugt, hoe meer je naar jezelf kijkt, hoe verdrietiger je wordt. Maar hoe meer je naar Jezus kijkt, hoe blijer je wordt. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, naar hem luistert. Zij wandelen, Heer, dat is een arme van geest, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam, de naam van Jezus, zich al de dag verblijden. Elke dag. Elke dag. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht ondersteunt hen in het lijden. Dan zing je: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Er is geen verdoemenis meer, omdat ik het 1000 keer verdiend. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Gemeente, arm van geest zijn. Dat neemt je helemaal in beslag voor Jezus. En dan leg je al jouw verlangens, leg je op het altaar van zijn verlangen. Wat wilt u, Heere, dat ik doen zal? Vanaf nu, de touwtjes uit handen. Zegt u het maar. Dat is arm van geest zijn. Dat. En je krijgt antwoord. Dan ga je de bergreden verder lezen. En dan ga je lezen hoe het christenleven eruit ziet. En hoe meer je daarna gaat leven, hoe armer je wordt. Want die lat ligt hoger. Tenzij, zegt Jezus, uw gerechtigheid overvloediger is dan van de fariseeën en de schriftgeleerden. U kunt het koninkrijk niet ingaan. Dat gaat je nooit en te nimmer lukken. Ik haal die lat niet. En je wordt hoe langer, hoe armer. Net als Paulus in Romeinen 7. Het goede wil ik wel, maar het lukt me niet. Het kwade dat ik niet wil, doe ik toch. Ik, ellendig mens. Daar blijven veel mensen in steken. Verder komen ze niet. Dat is de halve waarheid. Accepteer dat je zondaar bent. En dan vlucht tot Jezus. Want Paulus zegt erachteraan: ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Daar zouden we vergeten zijn. Die twee dingen. Je kunt niet zeggen: ik heb het een wel, het ander niet. Je kunt ook niet zeggen: dat zondaar zijn heb ik niet zoveel mee, zeg maar. Ik ben vooral een blije christen. Gemeente, straks komt zalig zijn die treuren. Dan zult u het zien. Als u dat leest. in het koninkrijk wordt onherroepelijk getreurd over de zonde. Er is dan ook nog een werkwoord die in een vorm staat die je hele leven lang duurt. Dat zegt heel veel, tot je laatste snik. Christus wordt hoe langer hoe belangrijker voor je. Gemeente, vlucht tot Jezus. En volg gehoorzaam zijn stem. Hij zegt, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Hoe armer je wordt, hoe meer je dat gaat beseffen. En daarna gaat verlangen om uit hem te leven. Kom tot mij. Dat is toch wel een van de mooiste teksten in de Bijbel, hè? Alle die vermoeid bent en belast, ik zal u rust geven. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom tot mij. Dat is wat de discipelen doen. Komen tot Jezus om hem te horen. Met het gebed, en daar sluiten we mee af. Het gebed wat je leven gaat tekenen van zo'n arme van geest. Laat me in u blijven. Groeien. En bloeien. O heiland, die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien. Of, ik ben een wis verderf bereid. Ziet u die overtuiging? Arm van geest. Doorstroom, beziel en zegen gij. Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Zalig, gelukkig zijn de armen van geest. Want van hun is het koninkrijk der hemelen. Niet omdat ik het voel altijd. Nee, ik voel heel vaak het tegendeel. Maar omdat Jezus het zegt. Amen. Wij zingen Psalm 32. Derde. En laten we dat bidden doen. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig genadig weg. En omdat een vrome dat weet, een discipel van Jezus, komt hij elke keer weer terug. En dat is de tweede helft van de psalm. En daarna zingen we vers 6. Om God daarin te prijzen. Verheugd in God. 3 en 6 van Psalm 32.